In Lucas 6 waren wij terecht, inmiddels. Lucas 6, waar wij de vorige keer waren, in het eerste deel van het hoofdstuk, waarboven staat Jezus en de Sabbat. Hetgeen toch suggereert dat het twee verschillende dingen zijn op een of andere wijze. Jezus en de Sabbat, waarin, een gedeelte dus, waarin de inzettingen van het oude verbond gerelativeerd worden. Dat wil zeggen, ze blijken minder hard te zijn, al die wetten, dan in het algemeen onder de Joden althans werd aangenomen. En dat gold niet alleen voor de Sabbat, maar bijvoorbeeld ook voor de kwestie van de toonbroden en daarmee de inzettingen van de tempel. En de Heer wijst erop dat ook in oud-testamentische geschiedenis daar toch omstandigheden waren die, de wet achteruit stelden. Dat wil zeggen, wij kennen de Nederlandse uitdrukking nood breekt wet. En zo is het maar net, hè. Zeg dat maar tegen de dames en heren uit Den Haag, of waar ze dan maar hun werk doen, denk ik wel eens. Je kan wel proberen alles met wet te regelen, maar dat kan echt niet. Het is ook erg naïef gedacht. En meer zal ik daar dan nu maar niet over zeggen. In elk geval kennen wij de Bijbelse gedachten die in Hebreeën hoofdstuk 8 naar voren gebracht wordt, dat dan toch in elk geval, sinds pak een beet de dagen van Jeremia, dat sinds de dagen van Jeremia heel dat Mosaïsch verbond beschouwd moest worden als verouderd en nabij de verdwijning. Dat zijn de woorden uit Hebreeën 8 als commentaar op Jeremia 31, waar gesproken wordt over een nieuw verbond. Bij nader inzien, voor zover ik heb begrepen, is het de enige schriftplaats waarin überhaupt in het Oude Testament gesproken wordt letterlijk over een nieuw verbond, want elders krijgt het andere namen. Mijn verbond, mijn eeuwig verbond des vredes, of het verbond des vredes, of hoe het maar heten mag. Maar in elk geval betekent dat zelfs in oud-testamentische tijd, die officieel voortduurt tot aan de dood en opstanding van de Heer Jezus, dat ook in die oud-testamentische tijd dat hele oude verbond dan toch van betrekkelijke waarde was. Dat wil zeggen, het had natuurlijk waarde omdat het een aanleiding was tot een betere hoop. Dat is ook Hebreeën waar dat staat. Of het was een illustratie, een schaduw heet het, van toekomende goederen. Dat is trouwens ook de Hebreeënbrief. Kortom, in deze dagen waarin we hier terecht zijn in Lucas 6, was dat nieuwe verbond aanstaande in de zin van het zou binnenkort aanbreken. Namelijk inderdaad door de dood en opstanding van Christus en de verwijzing naar David en de toonbroden, waar we het vorige keer over gehad hebben, illustreert hoe dat zit met de echte, de zoon van David, de Messias zelf. Die is hoger dan de wet. Dat was de Heer Jezus in zijn aardse omwandeling niet, want die was gekomen onder de wet. Heet het in, letterlijk weer in Galaten hoofdstuk 4 is het, meen ik. Maar voor wat betreft zijn opstanding, inderdaad, hij staat daarmee boven de wet. Sterker nog, al die wettische inzettingen spreken over nieuwtestamentische waarheid die gerealiseerd wordt in de Heer Jezus Christus. Daarna laten we maar in het midden of die Joodse wetten met betrekking tot de Sabbat, of die eigenlijk wel mosaïsch verantwoord waren, want er valt ook nog het een en ander op af te dingen. U begrijpt toch wat ik nu zeg? De Joden hadden hun eigen wetten gemaakt. En de Heer zei daarvan, die heb je gemaakt om je aan de wet des Heren niet te hoeven houden. Want het is een misverstand te denken dat Joodse wetten identiek zijn aan de Mosaïsche wetten. En vandaar dat ik zeg, nou, het kan dan best zijn dat de Heer Joodse wetten overtrad, Maar de vraag is nog maar of dat ook mozaïsche wetten waren die hij overtrad. Dat zijn nog twee verschillende dingen. Maar ik zei dat ik het daar niet over wilde hebben. Dat vind ik ook een beetje zonde van de tijd, in het algemeen gesproken. Want wij leven nog onder de mozaïsche, nog onder de Joodse wet. Dus voor ons is het van gering belang. In elk geval, de heer noemt zichzelf, in vers 5 was dat, de zoon des mensen. Dat is zijn, of dat is de gebruikelijke titel, dat wil zeggen de door hem gebruikelijke titel voor hem. De zoon des mensen, die dan, dat er nog weer een bredere, een hogere titel is dan de titel zoon van David. Een titel die zich hier opdringt aan ons natuurlijk via het voorbeeld van David. Maar hoe dan ook, de zoon des mensen, een messiaanse titel, is hier ook van de Sabbat, met andere woorden, hij staat erboven. Waarna wij terechtkomen vanaf vers 6 op een andere Sabbat. Want het schijnt, dat heeft iedereen langzamerhand wel begrepen, van Anne de Vries denk ik, dat de heer bij voorkeur werkte op de Sabbat. Je vraagt je af wat hij de rest van de week deed, maar goed, het is bij wijze van spreken, het is altijd maar op de Sabbat. En dat laat zich eenvoudig verklaren. De Sabbat is nou eenmaal een beeld van messiaanse tijd, van het, hoe moet je dat zeggen, van het koninkrijk van Christus, van de zevende dag, weet u wel. Als er al een dag des Heren was, denk ik altijd in de dagen van de week, wat overigens niet het geval is, maar als er dan al zo'n dag des Heren zou hebben kunnen geweest zijn geworden, dan was het natuurlijk gewoon toch de Sabbat, de zevende dag van de week. En dat laat zich suggereren, want verder kon je niet, dat laat zich suggereren doordat de Sabbat nou eenmaal een uitbeelding is van het koninkrijk van Christus, zoals het op aarde gestalte zou krijgen. En de vestiging van dat koninkrijk heet wel degelijk de dag des Heren. We hebben het over de wederkomst van Christus, uiteraard. En dat de Sabbat daarnaar vooruit wijst, ja, dat is inderdaad zo. En over nieuwtestamentische tijd in het algemeen gaat het dus. Voor alle duidelijkheid, de zeven duidt niet maar op een zevende bedeling overigens. De zeven duidt heel de Bijbel door en dat weet iedereen. De zeven duidt op het voltooide werk, het volmaakte zeggen we ook wel eens. Ik zeg liever het voltooide werk des Heren. En in hoge mate leert de Bijbel dat dat werk al voltooid is in onze tegenwoordige tijd. Namelijk in de opstanding van Christus, die toen bij die gelegenheid gesteld werd ver boven de engelen en aan de rechterhand Gods. Fundamenteel is dat de vervulling, de jure mag ook, is dat de vervulling van alle oudtestamentische beloften. De rest is een kwestie van praktische uitwerking. Met andere woorden, hoewel wij niet leven in de zevende bedeling, ook niet in de zevende duizend jaar van de heilsgeschiedenis, worden wij geacht de rust te zijn ingegaan. En is het voor ons alle dagen Sabbat, omdat wij leven niet uit onze eigen werken, maar uit het werk dat de Heer volbracht heeft. En dus wij zouden in de rust zijn ingegaan. Dit is ook de Hebreeënbrief. Logischerwijze, nieuw verband. Kortom, wij zijn weer op een Sabbat. Vers 6, het geschiedde ook op een andere Sabbat, op nog weer een Sabbat. En het was niet de laatste die passeerde. Het geschiedde op een andere Sabbat dat hij in de synagoge ging en leerde. Dat is in de synagogen tamelijk vrij, moet ik u zeggen. In het christendom heeft men een of andere hiërarchie opgebouwd, een systeem ontwikkeld. Toen maar weer in de synagoge is dat allemaal wat makkelijker. Daar is vrijheid van het woord en algemeen bekend is dat ieder die maar wilde de gelegenheid kreeg om in de synagoge wat te zeggen. In principe. Het is ongeveer net als onze ministers, zal ik maar zeggen. Ze worden aangesteld en ze kunnen zeggen wat ze willen totdat ze weggestuurd worden. En dat is een redelijk goede gewoonte. En zo gaat het in de synagoge ook. Je kunt er wat zeggen totdat iemand je van achter de lessenaar sleurt of zoiets. Van dit kunnen we hier niet hebben. Maar vandaar dat de Heer Jezus zomaar het woord kan voeren. Terwijl iedereen wist dat hij geen opleiding gehad had. Dat staat in andere schriftplaatsen. Waar heeft hij die kennis? Hij heeft het nooit geleerd. In de zin van hij heeft niet ons onderwijssysteem gevolgd. Hij is niet gebreveteerd, heet dat, geloof ik, of zoiets. Maar, of gesanctioneerd. Maar in ieder geval, hij kon dat wel. En later met Paulus en Silas en wie het allemaal maar waren, was het ook geen probleem. Waar zij ook kwamen, ze kregen het woord in de synagoge. Ze konden eens wat vertellen. Of dat nuttig is of niet, ja, ik weet het niet, mensen. Ik weet het niet, maar het gebeurt nou eenmaal. En hier is het dat hij wat onderwees. We hebben dat eerder al gezien in Lucas 4, waar de heer kwam in Nazareth. Waarbij onduidelijk was waar hij vandaan kwam. Maar in Nazareth kreeg hij in de synagoge dus wel het woord. Toch? En ze vroegen zich ook af, wie is die man eigenlijk? Wij weten wie hij is, maar we kennen hem niet. Maar goed. En in Lucas 6 hebben we weer zoiets. Hij was in hun synagoge, begrijp je me goed. Eigenlijk, strikt genomen, had men dat woord synagoge hier niet mogen neerzetten. Want u weet, het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks. En synagoge is een heel normaal, heel gewoon Grieks woord. En dat betekent een bijeenkomst. Een vergadering. Een bijeenkomst. En waarom wij een Joodse bijeenkomst de synagoge noemen, ja, dat weet ik niet. Als je Grieks praat, noem je het de synagoge. Maar als je binnen het Jodendom het meer gebruikelijke Jiddisch spreekt, dan is het een shul en niet een synagoge. Maar soms denk ik dat wij aan het woord synagoge zijn blijven hangen via de Statenvertaling. Dat weet ik niet zeker. Ik vind het niet de moeite om dat na te gaan. Ik vind wel de moeite waard om even te zeggen dat als je het woord synagoge in de Bijbel tegenkomt, in het Nieuwe Testament, dan moet je begrijpen dat het gewoon betekent vergadering en niks meer dan dat. En hoewel we hier ongetwijfeld met een Joodse bijeenkomst te maken hebben, moet ik u zeggen dat dezelfde term elders in de Bijbel ook voorkomt. En dan gaat het niet over een Joodse bijeenkomst. Maar men wil dat er wel graag inleggen, soms. U weet, ultradispensationalisme maakt er een gewoonte van om alles wat in de Bijbel staat, in het Nieuwe Testament bedoel ik, alles wat in het Nieuwe Testament staat, weg te verklaren naar het Jodendom, zodat het niet op ons van toepassing is. En daar gebruikt men het woord synagoge dan ook voor. Dan zegt men, kijk, er staat eigenlijk synagoge, dus het was Joods. Maar het is niet waar, er staat eigenlijk vergadering en niet shul of iets dergelijks. Of wat voor woord er ook maar voor gebruikt zou moeten worden. Bovendien moet ik erop wijzen dat de zogenaamde Joodse synagoge helemaal geen onderdeel uitmaakt van het Mozaïsch systeem. Dat wil zeggen, in de Mozaïsche wet kom je geen synagoge tegen. De synagoge als zodanig, als Joodse bijeenkomst, moet je zeggen als Joods religieus genootschap, of hoe zeg je zoiets? Kerk? Lijkt me sterk, maar vooruit. Dat is een uitvinding uit de Babylonische ballingschap. En dat was dus nadat Jeremia gezegd had, er komt een nieuw verbond. Maak je maar niet ongerust, er komt een nieuw verbond. En ten einde het oude verbond dan toch in stand te houden, heeft men de synagoge uitgevonden in Babel. Met andere woorden, de synagoge komt net zo goed uit Babel als heel wat andere religies. Ik weet dat het niet aardig is om dat te zeggen, maar je moet wel ongeveer weten waar we mee van doen hebben hier, hè? Feitelijk met een Babylonische instelling. Maar vooruit, er is niks verkeerds mee dat mensen samenkomen. En hier komen ze dus ook samen. Waarom niet? Maar hij kwam in een synagoge en leerde. Iemand zei, ja, dat is wat ze in de synagoge doen. Dan moet ik u zeggen, nee, dat is niet wat ze in de synagoge doen. Het jodendom lijkt verdacht veel op het christendom, wat de inrichting aangaat, toch? Want bijbels onderwijs vind je niet in de zondagse bijeenkomsten, behalve wij dan hier, maar daar heb ik het even niet over. Dat is normaal gesproken geen bezigheid van de zondagse, van de reguliere kerkdiensten, zal ik maar zeggen. Want dat doet men op in een ander deel van de week en op een andere dag en in een andere gelegenheid. En het is bij het jodendom ook zo. Dan kom je in het leerhuis, heet dat. En dat is een andere bijeenkomst dan de synagoge. Ik kan het goed onthouden, ik zie het nou in gedachten nog voor me. De oudste synagoge van Europa, die is in Worms. Die kun je tegenwoordig bezoeken, is compleet gerestaureerd. En dan kun je gaan bekijken, dan heb je de ruimte van de synagoge zelf, zal ik maar zeggen. Maar dan moet je moet zelfs buitenom en dan kom je in een ander vertrek en dat is het leerhuis. Heb je die nog? En dan nog weer een ander vertrek, daar is het doopvond. Maar goed. Dat wil zeggen, je hebt één zaal en dat is voor de bijeenkomsten op de Sabbat. Maar je hebt een andere ruimte, die is voor de Bijbelstudie, zeg maar. Daar komt het ongeveer op neer. Nou, meer wil ik daar nog niet van zeggen. Maar hij was in de synagoge en leerde daar. Het geen in zichzelf, dus eigenlijk al ongebruikelijk is. Want de bedoeling van de synagoge is gewoon dat men een stuk uit de Tenach, uit het Oude Testament leest. En dat volgens, dat heeft men natuurlijk gesystematiseerd. Zodanig dat men binnen enkele jaren het hele Oude Testament heeft doorgelezen. En dan begint het verhaal gewoon weer overnieuw. Zo ligt het ongeveer. En dan heb je nog wat verplichte liederen die gezongen moeten worden en wat verplichte gebeden. Ongeveer zoals christendom eigenlijk ook is ingericht. Alleen maakt men daarvan bijbellezen minder een punt. Zo in het algemeen gesproken, dat heb je toch, hè? Goed. Nou, hij was in de synagoge en leerde. En waarover en wat hij zei, staat er niet. Dus een van de opmerkelijke dingen, ik zal het nog vaker zeggen. Is een van de opmerkelijke dingen. Je leest dat hij leerde, je leest dat hij sprak. Je leest het zelfs over de discipelen. Maar je leest maar zelden wat dan. Dat blijft een beetje ondergeschoven. Dat wil zeggen, wij hebben niet zoveel daarvan. Wij hebben, maar dat is het opmerkelijke, we hebben in het Johannesevangelie het een en ander aan uiteenzettingen, waar de Heer wat langer spreekt over bepaalde onderwerpen, en dan vind je dus een uiteenzetting. En dan moet ik nog zeggen dat het ongetwijfeld korter vermeld staat dan het in de praktijk gebeurde, want zo werkt zo'n verslag nou eenmaal. Maar dat is het opmerkelijke van het Johannesevangelie. In Matthäus, Marcus, Lucas vind je eigenlijk maar één reden voor. Nou, twee vind je er. De ene is bekend als de bergreden. En die begint in vers 17 van dit hoofdstuk. En die is hier kort, want het is maar één hoofdstuk. Dat nou, niet eens, het is vanaf vers 16... Vanaf vers 17 het hoofdstuk uit. Langer is het hier niet. In het Matthäus-evangelie is vanaf hoofdstuk 5 en het neemt een paar hoofdstukken. Dat heet de bergrede. En dan hebben we, als ik het in het Engels mag zeggen, ook nog de Second Sermon on the Mount. Dat wil zeggen, we hebben dan nog de tweede bergrede. Maar die noemen wij in het Nederlands niet zo. Wij noemen het in het Nederlands de reden over de laatste dingen. En dat is, dat zijn de woorden van de Heer Jezus in de Lijdensweek. 'S Avonds, gezeten op de Olijfberg met het zicht op Jeruzalem. Voor zover je 's avonds wat ziet van Jeruzalem dan. Maar zoiets. En dan spreekt hij over, of moet anders zeggen, dan spreekt hij naar aanleiding van de vraag, wanneer zullen deze dingen zijn? Dat wil zeggen, wanneer zal Jeruzalem verwoest worden? Want dat staat erbij. Wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal zijn het teken van uw toekomst en van de voleinding der eeuw? En dan spreekt de Heer daarover. Dat is een profetische reden. En voor mijn beurt sprekend zeg ik dan nu, ik denk dat de Heer elke avond van die zogeheten Leidensweek, dat wil zeggen elke avond vanaf de zogenaamde intocht in Jeruzalem, dat hij elke avond daarover gesproken heeft en dat we dat bij elkaar opgeteld vinden als één verslag. Ook daarbij komt, dat zullen we later wel eens bespreken, maar doet er ook weinig toe. Maar bij elkaar heb je dus eigenlijk, als je het Johannes-evangelie buiten beschouwing laat, heb je maar twee redenvoeringen van de Heer Jezus. En los daarvan hier en daar een losse uitspraak. Of een gelijkenis. Maar ja, dat is niet eens om iets te onderwijzen, dat is om iets te verbergen, staat erbij. Dus ik mag het niet eens meetellen. Begrijpt u wel? Het wordt ons niet verteld. Waar het over gaat, leren we later. Bovendien, wat de Heer dan ook gepredikt of onderwezen heeft, wij weten het wel, omdat er wel een toelichting op gegeven wordt bij gelegenheid. Waar het over gaat namelijk, is dat hij verwees naar oud-testamentische schriftplaatsen, waar hij eventueel vragen over stelde en bovendien waarop hij commentaar gaf. Of op zijn minst de mensen aan het denken zette. Dat wil zeggen niks nieuws, maar wat ouds. De Tenach, het Oude Testament, dat wat zij dus geacht werden uiterlijk in 4 jaar geheel gezamenlijk doorgelezen te hebben in de synagoge. Nee, er bestaat ook een schema, dat doet het in 1 jaar. Maar het meest gebruikelijke was en is in 4 jaar. Het is wel een beetje vermakelijk, omdat ook bij zo'n rooster blijkt dat men toch hier en daar een stukje vergeten heeft. Maar die ook maar weer even terzijde. Hè? Maar men zou het moeten kennen. Vandaar heb je nooit gelezen over die, dus zo staat het er toch. Hebt gij ook dat niet gelezen? Hoe hij ingegaan is in het huis Gods en de toonbroden genomen en gegeten heeft. Dat we hebben het vorige keer over gehad. En hebt gij niet gelezen dan van de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot het hoofd des hoeks? En wie is de Messias eigenlijk? De zoon van David, maar waarom noemt David hem dan zijn heer? Nou ja, enzovoorts. Dat wil zeggen, ze werden verwezen naar schriften die ze geacht werden te kennen. Het lijkt toch verdacht veel op het christendom, denk ik wel eens. He? Ja, stel er maar eens vragen over. Ze kennen de schriftplaatsen. Men zegt dan ook, men heeft daar een grote bijbelkennis. Ja, oké, maar wat betekent het allemaal? En heb je kennis als je het kunt citeren of of heb je de kennis van als je antwoord kunt geven op de vraag? Dat zijn twee verschillende dingen. Nou goed, hij leerde in de synagoge, wat weten wij niet? Maar je krijgt zo'n vermoeden aan de hand van wat er nu verder volgt. Want er staat, en daar was een mens en zijn rechterhand was dor. Dan denk ik wel eens, dan moet je bij de dokter ook niet mee aankomen. Zeggen, dokter, ik heb last van een dorre rechterhand. Wat zegt u? Hoe bedoel u? En er was een mens en zijn rechterhand was dor. Er staan in mijn Bijbel verwijzingen bij naar Matthäus 12 en naar Marcus 3. Onder vers 6 staat dat. Hè. Dat klopt, dat wil zeggen, in Matthäus en Marcus vinden we dezelfde gebeurtenis ook vermeld. Niet in het Johannes-evangelie. Het Johannes-evangelie is nou eenmaal wat anders. Maar dat we deze geschiedenis dus inderdaad 3 keer vermeld vinden, wil wel wat zeggen. Namelijk dat het belangrijk is. Historisch natuurlijk echt niet. Er was iemand die mankeerde wat aan zijn hand. Die was, laten we maar zeggen, verlamd. En die werd genezen. Nou en? Leuk voor die man. Toch? En daar blijft het dan ook weer bij. En dat geldt voor zoveel tekenen die de Heer deed. Maar het heette niet voor niks tekenen natuurlijk, hè. Daar wordt wat mee geïllustreerd. En kennelijk is het belangrijk, daarom worden drie keer vermeld. Er was een mens en zijn rechterhand was dor. En de schriftgeleerden en de fariseeën, dat lees je altijd, hè, de schrift. En dat betekent ook altijd hetzelfde. Het zijn schriftgeleerden die aanhangers waren van de sekte der fariseeën, zegt men dan. Voor sekte heb ik wat problemen mee, maar vooruit. Maar laten we zeggen, ze waren orthodox. Joods-orthodox. Dat wil zeggen, die stonden dan toch nominaal, althans, het dichtst bij de schriften. En die schriftgeleerden, die namen hem waar of hij op de Sabbat genezen zou. Het is altijd komisch, hè. Want het lijkt op de zogenaamde comics. U weet wat comics zijn? Comics, in het Engels. Stripverhalen. En de aardigheid van een beetje fatsoenlijk stripverhaal is dat het zich altijd herhaalt. En dat elke nieuwe episode altijd weer hetzelfde verhaal oplevert met wat andere namen. Maar daar blijft het ook een beetje bij. Hè? Je ziet het van tevoren aankomen, je weet het en je kent dat dorpje inmiddels heel goed. Hè? Nou goed. En ze namen hem, want je weet wat er gaat gebeuren. Het is Sabbat, dus hij gaat iets doen. En de Joden hebben er bezwaar tegen dat hij wat doet op de Sabbat. Zij mogen wel hem waarnemen, maar hij mag niet. Hè? En terwijl dat hun werk is, toch? Hè? Met de schrift in de hand kritiek uitoefenen. Of iemand wel doet wat hij moet doen en wel laat wat hij moet laten, enzovoort. Ik vind de komische voorstelling van zaken. De uitvinding van de Bijbel als stripverhaal vind ik dus toch wel erg voor de hand liggend. Niet dat ik er een voorstander van ben, want je haalt het ook wel wat naar beneden, denk ik. Maar aan de andere kant, het ligt voor de hand natuurlijk. Hè. Het is weer Sabbat. De schriftgeleerden, fariseeën, die namen hem waar. Ze loerden op hem, heet dat in gewoon Nederlands. Of hij op de Sabbat genezen zou. En dan weet je het al, hè? Jawel. Opdat zij beschuldiging tegen hem mochten vinden. Ja. Doch hij kende hun gedachten, begrijp je me goed, ze konden kennelijk tegen zijn leer niet op. Maar zij beliefden zijn leer niet. En het verdedigingsmiddel voor de fariseeën dat dan overblijft, is proberen de man zwart te maken. Zo werkt het. Er komt hierna een halve bladzijde over in. Want na die zalensprekingen aan het begin van de bergrede krijg je daarna een uiteenzetting over: wee u wanneer de mensen wel van u spreken. Ze goed van u spreken, dat is niet best. Nou goed, daar hebben we het later nog over. Want het punt is, ze spraken zwart van de Heer en dat is gewoon om zich van zijn leer te ontdoen, om een excuus te vinden om niet naar hem te hoeven luisteren. Hetgeen toch een denkfout is, denk ik. Maar vooruit. Het wordt nog steeds gepraktiseerd. De schriftgeleerden en de fariseeën namen hem waar of hij op de Sabbat genezen zou, omdat ze enige beschuldiging tegen hem mochten vinden. En hem konden afwijzen en daarmee zich ontdoen van zijn leer. Dat is het verhaal, hè? Doch hij kende hun gedachten. Dan zeggen we, nou ja, hij was een profeet of wat dan ook maar. De Heer wist dat allemaal. Maar dan denk ik, nou, een gewoon mens had dat ook kunnen weten, hoor. Want dat is wat die schriftgeleerden en fariseeën nou eenmaal doen. Het is te verwachten. Natuurlijk gaat het zo. Hij kende hun gedachten. En zei tot de mens die de dorre hand had: reis op. Lied 205 is dat, hè? Reis op voor Jezus. Die ken u toch wel? Nou ja, reis op voor Jezus. Reis op en sta in het midden. En hij opgestaan zijnde stond. Overeinde staat er dan. Ja, dat zal wel. Kun je ook staan zonder overeind te staan. Ik begrijp die toevoeging echt niet. Hij stond, ja. En hij opgestaan zijnde stond. Staat er al twee keer, dus dat hoef je niet nog een keer te zeggen, denk ik. Maar de aardigheid is natuurlijk dat het dan even stil wordt. Hij stond op en daar stond hij dan voor iedereen in beeld. Let op dat ons niet verteld wordt hoe de man heette. Dan zult u zeggen, nou, dat gebeurt ook maar zelden, dat erbij verteld wordt hoe die patiënt heet voordat hij genezen wordt. Dan zeg ik, ja, dat is zo, maar dat is des te meer opvallend. Het wordt ons niet verteld. Er is iets geheimzinnigs aan die man. En de verhalenvertellers, die zijn ook altijd geneigd om over zo'n man te filosoferen. Wat is dat voor iemand? Want zonder naam blijft het inderdaad anoniem. Maar ja, misschien was hij wel zo geboren. Misschien heeft hij een ongeluk gehad. Misschien is hij met zijn hand in de deegmolen terechtgekomen. Want hij was bakker van zijn beroep. En een beetje bakker komt met zijn hand in de deegmolen. Dat weet u zo langzamerhand, toch, of niet? Of misschien was hij timmerman en was hij met zijn hand of met zijn pols in de cirkelzaag terechtgekomen. Want een beetje timmerman die komt met zijn arm een keer. Dat is bekend. Hè? Als het goed is, maar één keer. Maar die is dubbelzinnig, geloof ik. Dus nou, laat maar zitten. Dat soort filosofie. We weten niet wie die man is, maar toch weten wij het. Want ik had u natuurlijk ook gewoon met de Bijbel dicht kunnen vragen, zo binnenkomend en zonder dat we een onderwerp hadden, kunnen vragen, hoe heet de man met de dorre hand in de Bijbel? Goed, krijgt u een half uur de tijd. Dan moet je toch met een naam opkomen draven, hoor. Waarom hoor ik nou het antwoord niet? Dat vind ik raar. Hoe heet er nou die man met die dorre hand? Valt me tegen van jullie. Oké, nog een keer. Hoe heet de man met de dorre arm? Jerobeam. Daar hebben we kort geleden een hele dag over gesproken, notabene. Ja, zo heet hij. En ik mis ook de tekstverwijzing hier. Maar ja, zoek hem maar op, dorre hand of dorre arm. Weet je veel welke vertaling je dat moet doen. Of in de grondtekst, of dat weet ik ook niet. Maar je komt in 1 Koningen 13 terecht. 1 Koningen 13. Zoek hem maar op. U weet toch hoe Bijbelstudie, hoe dat gaat, hè? Wat essentieel is. Essentieel is, de Bijbel is 1 geheel, als woord van God. Kent maar 1 schrijver. En dus moet je schrift met schrift vergelijken. Dan moet je bladzijde 971 kunnen leggen naast bladzijde 370. Want het is van dezelfde schrijver. En niet eens in een andere tijd, want tijd, dat is niet iets waar God aan onderworpen is. Hebben jullie dat nog? De Bijbel is 1 geheel. En dus moet je schrift met schrift vergelijken. Zoals Petrus het zei met een paar andere woorden, maar dat is wat hij zei. En dat doen we dus. En dan zijn we in 1 Koningen 13. En omdat ik daar niet zo lang geleden een hele dag over gesproken heb, ja, doe ik het nu maar heel kort, hè. Dat is niet anders, hè. Doe ik het maar heel kort. In 1 Koningen 12 namelijk zijn wij terecht in de geschiedenis van de zogeheten scheuring van het Rijk. Ik zoek of het in een of andere kop staat, maar ik zie het niet staan. Hebben ze dat ook verdonkere maand? Geloof wel. Ja. Er staat alleen boven hoofdstuk 12 Israëls verzoek om verlichting van lasten. Nou ja, daar zullen we dan maar niks over zeggen. Maar waar het op uitdraait, is de zogenaamde splitsing, dan wel scheuring noemen ze het ook wel, van het Rijk. waardoor het verenigd Israël, de Commonwealth of Israël, het verenigd Israël van de 12 stammen, weet je wel, van de dertien staten eigenlijk, maar het stammen dan, dat viel uiteen in twee koninkrijken, dat wij populair aanduiden als het tienstammenrijk en het tweestammenrijk. En wat in de Bijbel gewoon bij namen genoemd wordt, het heet namelijk Israël en Juda. En dat wordt hier gerealiseerd. Het is een probleem met betrekking tot de belastingen en zo viel het rijk uiteen. Zodat de wacht verwachten valt dat Nederland binnenkort uiteenvalt vanwege de hoge belastingen. Ja. Nou ja, laat maar zitten. Het is een oud probleem dus, het is altijd zo. De overheid probeert altijd het volk uit te melken en dan krijg je vanzelf revolutie. Dan wordt de regering naar huis gestuurd. Of dan zegt men, nee, die koning willen we niet, we willen een andere. Wat dat betreft, nou, laat ik hem niks over zeggen. Goed, maar dat is wat er gebeurt. Het is bovendien van den Heere geschied, zegt de Heer. En dat is hoofdstuk 12. En dan aan het einde van, ik weet niet waarom ze dat ook nog als hoofdstuk 12 beschouwen, maar aan het einde van hoofdstuk 12, vanaf vers 25, vinden we dan dat de naam Israël mee is gegaan met de zogeheten tien stammen. En dat Jerobeam, die dus niet van David of Salomo afstamt, maar van Efraïm, dat Jerobeam, van Jozef dus, hè, dat Jerobeam koning is geworden over Israël. En dat er daarnaast ook nog bestaat een rijk dat vanaf dat moment Juda heet, met nog steeds het Davidische huis als koningshuis, dat wil zeggen met Rehabiam als koning. En van Jerobeam aan het hoofd van de tien stammen van Israël wordt ogenblikkelijk, nadat het een en ander gebeurd is, na de scheuring van het Rijk, wordt vermeld dat hij, vers 25, hij bouwde Sichem op het gebergte van Efraïm en woonde daarin. Dat was de aanvankelijke hoofdstad dus. Sichem op het gebergte van Efraïm, want dat was zijn stam, hè. Jerobeam was hoofd van de stam, opperhoofd heet dat. Hoofd van de stam van Efraïm. En eigenlijk ook van Manasse, want dat wordt al eerder verteld, van het huis van Jozef namelijk. En hij richtte altaren op in Bethel en in Dan. Altaren gewijd aan de gouden kalveren. Eigenlijk van Egyptische oorsprong, maar Jerobeam had nou eenmaal connecties met Egypte. En hij richtte ook, je moet ook wat religieuze feestdagen hebben, dus die richtte hij ook in. Erg inventief was hij niet, want hij maakte gewoon een soort loofhuttenfeest, maar dan niet in de zevende maand, maar in de achtste maand. Dat staat in vers 32. En vers 33, hij offerde op het altaar dat hij te Bethel gemaakt had op de 15e dag der achtste maand der maand, welke hij uit zijn hart verdacht had. Hij had het zelf bedacht. Zodat je ook toen al mensen hadden die zich verdiepten in de liturgie en al dat soort dingen meer. En over de wijze waarop de godsdienst, de religie moest worden ingericht en al dat soort zaken. Gelijk het is te deze dagen, denk ik. Want de mens die is nog steeds bezig zijn eigen godsdienst uit te denken. De lui die dat doen heten theologen trouwens. En het resultaat is altijd een eigendunkelijke, zo staat het toch? Eigendunkelijk, eigenwillige staat er geloof ik in de Statenvertaling. Een eigenwillige godsdienst. En dan moet de zelf uitgevonden God er maar genoegen bij nemen. Dat is nog te verdedigen, maar als ze die God niet hebben zelf uitgevonden, dan wordt het toch enigszins godslasterlijk. Maar ja, nee, ik zeg het natuurlijk wat scherp nu, maar je moet wel weten waar het over gaat, hè? Zelfbedachte godsdienst, zelfbedacht altaar, mooi idee. Het is toch leuk om God zo te dienen, op een manier die we zelf bedacht hebben, en weer origineel. Nou, dat ging hij dus doen en de koning zelf zou offeren. En terwijl hij dat deed, krijgen we ineens een breuk... want dan zitten we ineens in hoofdstuk 13, vers 1. Maar trekt u zich daar niks van aan, het gaat gewoon door, hè. Hij offerde op het altaar dat hij zelf gemaakt had, vers 33 en dan 13, vers 1. En ziet, de man Gods kwam uit Juda. Dit wil zeggen uit het koninkrijk dat Juda heette... uit het Joodse volk dus eigenlijk. En hij kwam in Israël. Bij Jerobeam, de koning van Israël. Bijbelse taal, hè? En hij kwam uit Juda door het woord des Heren. En hij kwam tot Bethel, dat is in Israël. En daar stond die Jerobeam om te roken, staat er. Dat wil zeggen om te offeren op dat altaar uit het voorgaande vers... En hij riep tegen het altaar, deze profeet riep tegen het altaar door het woord des Heren en zei... Altaar, altaar, zo zegt de Heren, zie een zoon zal aan het huis van David geboren worden... wiens naam zal zijn Josia. Begrijp je me goed, hè? Dus een profeet uit Juda, die is hier in wat inmiddels buitenland is... onder het tienstammenrijk en spreekt in aanwezigheid van de kerstverse koning van dat rijk... die daar iets religieus staat te doen. En hij profeteert en hij zegt... er zal een zoon aan het huis van David geboren worden. Dat wil zeggen, iemand uit Juda. En die heet Josia, wat net zo goed beschouwd kan worden als een Hebreeuwse variant van de naam Jezus. Net als Joshua, Josia, het is allemaal hetzelfde hoor. Maar goed, die zal op u offeren, de priesters der hoogten die op u roken... en men zal mensenbeenderen op u verbranden, enzovoort. Er staan schriftverwijzingen onder, daar laat ik het maar bij. Want het is inderdaad gebeurd, wat hier werd aangekondigd door de profeet uit Juda... En hij gaf tenzelfde dagen een wonderteken, zeggende... dit is dat wonderteken waarvan de Heer gesproken heeft. Ziet, het altaar zal vaneen gescheurd en de as die daarop is afgestort worden. Men ziet de schriftverwijzingen naar 2 Koningen 23. Want het is inderdaad later gebeurd. En het geschiedde nu als de koning het woord van die man Gods hoorde... het welk hij tegen het altaar te Bethel geroepen had. Begrijp je me goed, het was, als u mij vraagt, de inwijding van dat altaar... door de koning hoogst persoonlijk. En dan komt daar die profeet uit Juda. En die begint daar even wat te profeteren. Dat is nog eens wat anders dan een vaccinelichtje gooien of zoiets. Hè? En het geschiedde dat Jerobeam zijn hand van op het altaar uitstrekte, zeggende, grijp hem. Hij was net aan het offeren, stond daar die profeet en Jerobeam roept, grijp hem. Hij strekt zijn hand uit, maar zijn hand die het tegen hem uitgestrekt had, verdorde. Dan heb je de verdorde hand. Letterlijke tekst, met dank voor de letterlijke vertaling overigens. En het betekent dat hij ze niet weder tot zich trekken kon. Het betekent dat de arm ineens dood was. Misschien was er sprake van rigor mortis, of hoe ze dat maar noemen. Dood, verdord, betekent toch dood. Nou, krap genomen, verdord wil zeggen het water is eruit. Maar iets breder betekent het leven is eruit, uiteraard. En dat is waar het over gaat. Hè? Dat wil zeggen, er is niks meer mee te doen. En in dit geval bleef die arm stijf. Van die verdorde hand uit waar we vandaan komen, uit Lucas 6 onder andere... weten we niet hoe dat was. Het betekent gewoon dat het leven eruit was. En dat betekent dat de man in kwestie zijn eigen ledematen niet bedienen kon. En dat is hier ook het geval. Hè? Alleen in dit geval was er sprake van een uitgestrekte hand... Hij kon zijn hand niet weer terugtrekken. Daarmee stond het verhaal stil. Met excuses, maar het doet het meest denken aan Tita Tovenaar. Kent u dat nog? Dat is van heel lang geleden. U weet wel, dan raakt het hele verhaal in moeilijkheden. En de oplossing was dan dat er in de handen geklapt werd of zoiets. En dan stond alles stil. Althans, bijna alles. En terwijl alles en iedereen stilstond, eventueel met uitgestrekte hand, werd er van alles geregeld, werden de problemen aan de kant geschoven en zo, en problemen opgelost. En daarna wordt er weer geklapt en dan gaat het verhaal weer gewoon verder enzovoorts. Hebben we die nog? Ja, dit is wat het is. Het verhaal wordt stilgezet. En gaat daarna weer verder. Want de man, Jerobeam, krijgt zijn arm gewoon terug, hè. Net als die verdorde hand in de synagoge in Lucas 6, onder andere. Het is in principe hetzelfde verhaal. En wat het ons uitbeeldt, ach, dat is makkelijk genoeg te zeggen. Wij moeten nou eenmaal leren dat het werk van God gecontinueerd wordt in de loop van de geschiedenis. Maar het neemt niet weg dat de mens over het algemeen niet erg willig is om eraan mee te werken. En het gevolg ervan is dat soms inderdaad een bepaalde ontwikkeling wordt afgebroken. Dat wil zeggen, een stuk van het verhaal wordt stilgezet terwijl het op een andere plaats gewoon doorgaat. En er is niks nieuws aan waar ik het bijvoorbeeld over heb. En trouwens in de eerste plaats over heb, is natuurlijk de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, zoals die zich zou ontwikkelen via het Joodse volk. Dat is een geschiedenis die loopt tot in de dagen die wij nu bespreken. Dat wil zeggen, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen, Nieuwtestamentische tijd, de komst van de Messias, dat was wat beloofd was, dat was wat geprofeteerd was, enzovoorts. En daarna kom je bij het dilemma, dat wil zeggen bij het grote probleem nog steeds van alle Joodse, dan wel christelijke, fariseïstische theologie. En ik bedoelde niet huichelachtig, maar ik bedoel orthodox. Alle orthodoxe Joodse, dan wel christelijke theologie. De vraag namelijk met betrekking tot Jezus van Nazareth. Is hij de Messias? Ja, dat kan er wel wezen, maar de Messias zou zijn koninkrijk op aarde vestigen, zou de troon van David in Jeruzalem herstellen, zou Israël verzamelen en zou een oordeel brengen, in ieder geval over de vijanden van het Joodse volk, maar feitelijk, hij zou een oordeel brengen over de gehele aarde. Dat is wat de profeten hebben geprofeteerd. Zeggen de Joden, bijvoorbeeld. En wij christenen zeggen dan, natuurlijk was hij de Messias, want hij deed tekenen en wonderen. En die bewijzen dat hij de Messias was. Dat is zo kort mogelijk door de bocht. Want daarna moet je dan uitleggen waarom hem dat tot Messias maakt. En dan moet je dus wel weten dat de tekenen die hij deed dan toch in het Oude Testament specifiek waren geprofeteerd, wat hij zou doen. En je moet aantonen dat dat messiaanse profetieën zijn. Dus je bent er zo gauw niet mee klaar. Maar wij geloven dat Jezus is de Messias, natuurlijk. Op grond van die tekenen. Maar dan zeggen de Joden weer, maar waar is dan het messiaanse rijk gebleven? Nou ja, en de Joden hebben weet ik hoeveel mensen in de loop der geschiedenis al tot Messias verklaard. En die geloven al lang niet meer dat de Messias als hij komt tekenen en wonderen zou doen. Dat heb ik van de week nog gelezen, dus in een moderne publicatie vanuit het Jodendom. Zwart op wit? Nee, door een grote Amerikaans-Joodse instelling die allerlei Joodse literatuur verspreidt. Ze doen dat tamelijk voortvarend, mag ik wel zeggen. Maar die schrijven gewoon, nee, dat is niet, dat is de Messias. Het is niet te verwachten dat hij wonderen gaat doen of iets dergelijks. En daarmee spreken ze natuurlijk met opzet het christendom tegen, maar toch maar weer. Maar het zijn die twee dingen. Als Jezus de Messias is, ja, waarom heeft hij dan niet gedaan wat de Messias zou doen, enzovoort. En het gewone, normale Bijbelse antwoord op dit soort problematiek, waar ik dan verder nou niet op inga, het gewone antwoord is, het Joodse volk heeft hem als volk, als rijk, als natie niet erkend als de Messias en dus ook niet als de koning. Op een zijlijn zeg ik dan, zij zonden hem gezanten na, zeggende, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Maar die komt uit de gelijkenis. Vooruit maar weer. Kortom, ze hebben hem verworpen. En het hele punt is dat sindsdien de geschiedenis, dat wil zeggen, ik moet het anders zeggen, dat sindsdien de voortgang van Gods werk via het Joodse volk is afgebroken en het staat dus gewoon stil. En wij herkennen dat bijvoorbeeld in Daniel, in de profetie van Daniel 9, die van de 70 weken van Daniel, waarin, hoe je dat ook keert of wendt, het moet zo zijn, het kan niet anders dan dat die profetie inderdaad is onderbroken, om zo te zeggen. Ik bedoelde te zeggen dat de tijdrekening die daar genoemd wordt inderdaad een onderbreking kent, met name tussen de 69ste en de 70ste week van Daniel. In de zin van, die 69 weken die daar aangekondigd worden zijn inmiddels verlopen. Er is nauwelijks iemand die daaraan twijfelt trouwens. Maar de 70ste is nog niet aangebroken. Kortom, die tijdrekening daar staat stil. Hetgeen niet betekent dat de tijd niet doorloopt. De tijd loopt door. Dat is altijd zo. Maar de klok staat stil. En als u dat blokkeert, ik roep altijd hetzelfde, kan het niet nalaten. Wij kennen dat verschijnsel ook. Al was het maar van het schaken, men zet de klok stil. En bij nadernis, ik herinner mij trouwens ook mijn monteur, mijn klarinettenmonteur in Markneukirchen in Duitsland, die dan, die heeft wel eens een klarinet voor me gerestaureerd of gerepareerd. Ja. En dan krijg ik een factuur, krijg ik een rekening, dat vind ik geweldig. Dan staat er dit of dat gedaan zoveel minuten, dit of dat gedaan zoveel minuten. En dan telt hij keurig bij elkaar op, enzovoort. Maar ik weet hoe die dat doet. Die heeft daadwerkelijk een schakelok op zijn werkbank staan. En als hij aan het werk begint, dan slaat hij erop en begint het ding te lopen. Dan gaat de telefoon en dan slaat hij er weer op en dan neemt hij de telefoon op. Want dan is hij niet meer aan het werk bezig. Of er wordt gebeld en dan komt hij naar de deur. En wat dan ook maar. En als het allemaal weer achter de rug is, gewoon erop, dan begint hij weer het werk, klok weer in, enzovoorts. Zo werkt dat. Dat is niks moeilijks aan, er is niks buitenisjes aan, er is ook niet specifiek Bijbels. Trouwens, toen ik nog bij een baas werkte, moest ik 's morgens ook altijd die klokkaart in het apparaat steken. Dat ging nog mechanisch, hè. Een klokkaart erin en als ik weer wegging, moest die kaart dus weer afstempelen, instempelen en uitstempelen. En wat dan maar. Daar is niks bijzonders aan. En het punt is dat Gods werk via Juda inderdaad is onderbroken. En aangezien Gods werk met betrekking tot dat koninkrijk dat zou komen, dat Messiaanse Rijk, aangezien dat werk zou moeten gebeuren via Juda, omdat de scepter nou eenmaal aan Juda gegeven was, reeds in Genesis 49, en omdat de Davidische huis en de Davidische troon dus een Joodse, Judese, zo je wilt, troon was, betekent het dat dat koninkrijk van de Messias inderdaad niet is openbaar geworden. Dus als een Jood nou nog eens begint met te zeggen van, als Jezus de Messias is, waarom is dat koninkrijk er niet? Dan zeg je gewoon, ja, omdat jouw volk ongelovig is. En jij waarschijnlijk ook. Hè? Nee, met alle respect, maar zo ligt dat gewoon. Dus objectieve waarheid. Zie je? Maar de vraag in de Bijbel was bijvoorbeeld in Romeinen 11... heeft God zijn volk verstoten of zo? En het antwoord is nee, dat niet. Het hele punt is namelijk dat het werk Gods als zodanig wel doorgaat. En dat de klok ook doorloopt, dat wil zeggen niet de Joodse klok... maar de algemene klok van de tijd loopt wel door. Het is niet voor niks dat mijn zinziens de Bijbel 2000 jaren rekent... vanaf de opstanding van Christus tot aan zijn wederkomst. Hè? Nou ja, dat gaat wel door. Nou ja, oké, ook de 70ste week, zelfs de opname van de gemeente zou zijn te bestemde tijd. Dat wil zeggen dat ooit een keer de gewone klok van de normale tijd, die komt op die datum en die uren uit, heet dat. En dan gebeuren die dingen. Zie? Maar aan Juda staat het stil in onze dagen. Maar als je dat nou begrepen hebt, dan komt de volgende vraag. Maar hoe zit het dan met de 10 stammen van Israël? Nou ja, en dan weet u het, want we hebben het er vaak genoeg over. We worden wel gedwongen. Dan weet u dat dat een weggeschoven onderwerp is. Hè? Men heeft die 10 afgeschaft. Men heeft de naam Juda synoniem verklaard met Israël. En men wil de onderscheid niet kennen. Men wilde dus gewoon niet overhoren. En misschien dat die 10 in de toekomst nog ooit een rol zullen spelen... maar aangezien ze gewoonlijk toch gelijk geacht worden met de Joden... speelt dat geen enkele rol meer. Enzovoort. Men heeft dat weggeredeneerd. In werkelijkheid, volgens de Bijbel, de geschiedenis zowel als de profetieën... ligt het zo dat op het moment dat het met Israël niet goed gaat... Dat wil zeggen, op het moment dat Israël zich onttrekt aan het werk Gods, om zo te zeggen... dan gaat logischerwijze het werk Gods verder via Juda. En andersom. En dat andersom hadden we het net over. Want het eenvoudige feit dat Paulus de vraag... heeft God zijn volk verstoten, kan beantwoorden met volstrekt niet... zou in zichzelf al een bewijs moeten zijn en kunnen zijn... voor het feit dat God weliswaar het Joodse volk terzijde gesteld heeft... maar dat hij kennelijk zijn werk in onze dagen doet via het 10-stammenrijk van Israël. Nou ja, het rijk als zodanig bestaat dan niet... maar dan worden dus gewoon via... Efraïm, via de 10 stammen van Israël. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. Maar het Joodse volk als volk wel. Hetgeen automatisch betekent. En het 10 stammen als volk niet. En het volgende argument, maar dat, voor dat doel moet u dan toch echt Romeinen 11, de eerste verse nazoeken. Paulus zet zijn argumentatie kracht bij... doordat hij verwijst naar de dagen van Elia... waarin er in de dagen van Elia zeker... dat was niet bekend, Elia wist het ook niet... maar waarin wel degelijk sprake was... van een gelovig overblijfsel binnen Israël. Maar dat waren de 10 stammen, kijk het maar na in de geschiedenis. En zo is dat in onze dagen ook het geval. Dat wil zeggen, Gods werk gaat in onze dagen via de 10 stammen van Israël. In het verleden tot aan de dood en opstanding van Christus... laten we zeggen, tot aan de intocht in Jeruzalem, om het nauwkeurig te zeggen... ging het via het Joodse volk. Maar bij nader inzien, het Joodse volk bevindt zich pas in die positie... Na de wegvoering van een volk, een staat, die wel degelijk Israël heette. En dat is wat hier in 1 Koningen 13 wordt aangekondigd. Dan neem ik weer de draad op, 1 Koningen 13. Je hebt eerst Israël verenigd onder het koningschap van in ieder geval David en Salomo... Maar ze worden als twee beschouwd, hè, toch? David was koning over Israël en Juda. En David maakte Salomo koning over Israël en Juda. Lees het maar na, dat staat letterlijk zo. Het waren toch twee, maar het is net zoiets als België, weet je wel. De koning der Belgen is koning over Vlaanderen en Wallonië. Tja, en het zijn er toch twee. Op een of andere manier... Kun je overal navragen, er zijn er twee. Maar goed, het is één bestuur, één koning, en zo was het in Israël ook, tot aan de dood van Salomo. Dan heb je naast Juda en het Davidische huis van David, Salomo, Rehabiam, heb je ineens een ander koninkrijk, maar die heet Israël, omdat Efraïm nou eenmaal dat eerst geboorterecht geërfd had en daarmee ook de naam Israël. Zoals Jacob zei, dat in Efraïm en Manasse mijn naam genoemd worden, is ook gebeurd. Ze erven de naam Israël. En die staat, dat rijk was net ontstaan, om zo te zeggen, hier in 1 Koningen 12. En het wordt net ingericht met enkele nationale, dan wel religieuze feestdagen. En Jerobeam neemt de functie op zich van koning en priester. Want buiten de Mosaïsche wet is elke koning ook hoge priester en is elke hoge priester ook koning. En Jerobeam staat buiten de wet, dus ja, die maakt zich tot koning en priester. Het rijk wordt ingewijd, er wordt officieel. Je zou zeggen, hij was net bezig het lint door te knippen, maar het gebeurde natuurlijk via deze plechtige handeling bij het altaar. Het wordt een keer of vijf herhaald, hoor, dat het was bij hij offerde op het altaar. En terwijl hij daar staat, roept hij tussen de bedrijven door, geconfronteerd met die profeet uit Juda, grijp hem. En vanaf dat moment staat het zaakje stil. Hebben jullie? Het is de uitbeelding van hoe de geschiedenis van Israël, we hebben het over 10 stammen van Israël, hoe die geschiedenis zou stoppen ergens. Ooit. Nou, dat is ook gebeurd. Want de hele natie, om zo te zeggen, is van het toneel verdwenen. Nou ja, van het Bijbelse toneel. Niet van het wereldtoneel, overigens. Nee, van het Bijbelse toneel, ach. De geschiedenis wordt in ieder geval niet gevolgd. Wat er gebeurt, en dat kun je in de Bijbel wel degelijk volgen, is dat het volk uitzwierf de wereld over. Dan moet je wel je Bijbel serieus nemen natuurlijk, maar dat is te volgen. En uiteindelijk is te volgen dat de staat als zodanig ten onder gaat. Dat uiteindelijk Samaria, de uiteindelijke hoofdstad van het Rijk, ingenomen wordt en wat er nog aan bevolking over was, wat het overleefd had, wordt weggevoerd naar de steden van waar het maar was, in Gebar en waar het maar was, in Assyrisch ballingschap enzovoort. En zo verdwijnt dat rijk van het toneel. Neemt niet weg dat we bij gelegenheid nog wel het een en ander over hen vermeld vinden in de Bijbelse geschiedenis, dus het eindigt niet. Maar het punt is dat de voortgang van Gods werk aan die 10 stammen Israël, dat stil ligt. En dat voor zover er een doorgaand werk van God is, gebeurt het dus noodzakelijk via de 2 stammen van Israël. Dat is het enige wat over is, Juda. En omdat de naam Israël vakant is, als volk van God, draagt Juda dus de naam Israël sindsdien. En met die terminologie en die positie verdween het dan ook in de Babylonische ballingschap vervolgens. Maar u begrijpt dat ze daar niet echt konden verdwijnen, want het werk van God zou voortgang moeten vinden via een volk onder de naam Israël, dat altijd Gods volk zou zijn, van geslacht tot geslacht, zolang zon en maan op en onder gaan en wat het maar was, want dat staat allemaal in de Bijbel. Vandaar dat het Joodse volk niet in de Babylonische ballingschap kon verdwijnen. En het is ook niet gebeurd. Het heeft daar de naam behouden. Het is daar bij elkaar gebleven. Mede, menselijke wijs gesproken, mede dankzij de ontwikkeling van het Judaïsme. En zo heeft het Joodse volk eigen identiteit bewaard, met een claim op de naam Israël. Want de 10 stammen, ja, daaraan stond het een en ander stil. Dus in de ballingschap verdwenen. En wat er zou gebeuren, Nou ja, lees het maar in 1 Koningen 13, wat er zou gebeuren. Het altaar werd vaneengescheurd, de as van het altaar afgestort, vers 5. Na dat wonderteken dat de man Gods gegeven had door het woord des Heren. Dat wil zeggen, er komt een eind aan die afgoderij. Hier bij deze gelegenheid, maar profetisch, er zou een eind komen aan de afgoderij van dit rijk dat hier zojuist ontstaan was. Kortom, het hele rijk zou beëindigd worden. Het is een uitbeelding van een oordeel dat de Heer zou brengen over dit 10-stammenrijk van Israël. Zie? En die arm die bleef daar maar hangen. Het leven was eruit. En het altaar werd verwoest, einde van het verhaal. Toen antwoordde de koning en zeide tot de man Gods: aanbid toch het aangezicht van Jehovah uw God ernstelijk en bid voor mij dat mijn hand weder tot mij komen. Ik vind het leuk geformuleerd hoor. Dat mijn hand weder tot mij komen. De communicatie met die hand was verbroken. Dat deed het niet meer. Alsof hij van iemand anders was. Nou. Toen bad de man Gods het aangezicht des Heren ernstelijk en de hand des konings kwam weder tot hem en werd gelijk tevoren. En waar het een uitbeelding van is. Ja, hoe er een einde zou komen aan het nationale bestaan van dit 10-stammenrijk onder de naam Israël. Dat die geschiedenis een post-op zou zijn, maar dat ooit in de toekomst genezing zou plaatsvinden, zodat het werk Gods aan hen alsnog voortgang zou vinden. En ik doe mijn best niet verder te lezen nu, want anders dan moet ik de hele rest van het hoofdstuk bespreken. Dat heb ik gedaan kort geleden, zoals gezegd. Dus dat ga ik niet doen. Want het loopt met die man, die profeet uit Juda, dus ook slecht af. Hè? Die komt een poosje later, een paar uur later, komt die aan zijn eind. En wordt begraven door een profeet uit Israël. En de profeet uit Israël vervolgens wordt dan weer begraven in het graf van deze profeet uit Juda. Het is ingewikkeld. Maar toch ook weer niet. Het gaat gewoon om die twee tegenover elkaar. Eén uit Israël, één uit Juda. En het punt is dat Israël en Juda elkaar afwisselen. En dat Israël als eerstgeborene de eerste erfgenaam is van de beloften die God gedaan heeft. Ik zei de eerste, het gaat om eerstgeboorterecht. De eerste erfgenaam is van de beloften die God gedaan heeft. En dat dit 10-stammenrijk de drager was van de naam Israël. En dat de koning Jerobeam door de Heer zelf was aangewezen tevoren via de profeten. Dat is in 1 Koningen 11 enzovoort. En gezegd werd door de Heer: Jerobeam, jij wordt koning van Israël. P.S. Oh ja, je wordt koning over Israël, maar niet over Juda. Staat er? Want hij zegt, dat kan ik niet doen, want ik heb een belofte gedaan aan David. Die moet je onthouden. Dat is een hele sterke. Maar hij zegt, dat kan ik niet doen, want ik heb een belofte gedaan aan David uit Juda, dat het huis van David gecontinueerd zou worden in de loop der eeuwen. Dus Juda kan ik je niet geven. Sterke. Dat betekent dat er nog steeds iemand uit het huis van David ook vandaag op de troon moet zitten. Op een of andere wijze, want anders is dit maar onzin natuurlijk. Hè? De Heer houdt zich aan zijn beloften. Maar goed, Gods werk in principe over Israël, de naamdrager. Maar het punt is dat daar een eind aangekomen is, zodat logische wijze het werk Gods gecontinueerd wordt in Juda, in het Joodse volk. En zo komen we dat Joodse volk dus ook tegen in de dagen van Lucas dus, Matthäus, Marcus en wat het maar was, Juda. Maar waar het Joodse volk niet bereid was om de Messias te aanvaarden en dus niet bereid was zich te onderwerpen aan de voortgang van het werk Gods aan Israël, betekende dus dat bij die gelegenheid het Joodse volk werd ontslagen uit de positie van Israël. Maar dat kan alleen maar als aan de andere kant die tien stammen alsnog als Israël zouden worden aangemerkt. En dus het kan alleen als Gods werk in onze dagen voortgang vindt. Nou, dan niet via Juda, maar dan moet het zijn via Efraïm of hoe dat maar heten mag. Via de tien stammen van Israël. En zo is het ook gegaan. En het teken van de Heer Jezus in Lucas en Matthäus en Marcus, met betrekking tot die verdorde hand die genezen wordt, is gewoon de verwijzing naar die verdorde hand van Jerobeam. Je komt nergens anders terecht in de Bijbel. Dat wil zeggen, het is de uitbeelding van hoe inderdaad in onze dagen het werk Gods zich zou voortzetten via de tien stammen van Israël die geacht worden genezen te zijn. Dat wil zeggen die geacht worden op een of andere wijze weer Israël te zijn. Dat is het verhaal. En dus in onze dagen is, om zo te zeggen, de hand van Juda verdord, maar die van Efraïm niet. Die afwisseling is dat. En in de praktijk, al die tekenen hier in het Nieuwe Testament die de Heer Jezus deed, hebben altijd, ik zeg het als excuus, ze hebben altijd die betekenis namelijk. En dat is waarom die figuren geen naam hebben. Het gaat over dat deel van Israël dat geacht wordt verborgen te zijn, dan wel begraven te zijn, dan wel gestorven te zijn, dan wel verloren te zijn onder de heidenen. Maar over wie het gaat, is dus altijd voor ons de vraag. Maar dat mag geen probleem zijn. Het gaat inderdaad over Israël. En ten aanschouwen, want dat is wat uitgebeeld wordt, ten aanschouwen van de Joden en ten aanschouwen van de hele Joodse vergadering van mijn part synagoge, worden ze geconfronteerd met een verdorde hand die genezen wordt. En als zij hun eigen Bijbel kenden, hun tenag, zouden ze zich hebben kunnen realiseren, wat wij hopelijk nu ook doen, dat het werk van God voortgezet zal worden via dat volk met die verdorde hand. Via dat volk van Jerobeam. Via de tien stammen van Israël. En ik persoonlijk ben er ook van overtuigd dat men dat in die dagen ook daadwerkelijk gezien en herkend heeft. Maar dat maakt het er voor de Joden niet beter op. Dat wil zeggen, ze hebben zich er vreselijk aan gestoord. Maar daarover hebben we het dan wel weer na de pauze.